Ik geloof heel erg in dat wij niet mensen in eigen kracht kunnen zetten. Dat wij slechts enkel instrumenten zijn om de juiste ruimte en mogelijkheden te creëren. Een mens doet dat zelf. Een mens die... wij zijn vroedvrouwen, zo noem ik het altijd. Hè? We laten geboren worden wat er uit een mens geboren wil worden.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 12.
Mijn naam is Redouan Elkiari. Sinds een maand sociaal werker van het jaar, ambassadeur van het sociaal werk. Ik werk als sociaal werker bij Extra in Den Haag, een maatschappelijke organisatie. En daarnaast ben ik schooldocent aan de Haagse Hogeschool. Ik geef de vakken onderzoek, sociologie, methodisch werken en preventie binnen de faculteit sociaal werk. Nou, wie ik vandaag ben is denk ik ook wel een resultaat van waar ik vandaan kom, waar ik voor sta. Ik ben iemand die rechtvaardigheid belangrijk vindt. Iemand die het belangrijk vindt dat er... Dat er altijd mensen zijn die opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik zie wat het effect daarvan kan zijn. Ik zie het dagelijks in mijn werk. Nou, ik zie bijvoorbeeld wat het effect van onderwijs is. Het behalen van een diploma. Wat dat doet met het creëren van kansen, je plek pakken in society, in de samenleving. Maar ik zie ook wat het betekent als mensen in kwetsbare posities, gemarginaliseerde groepen, die juist de mogelijkheden krijgen. Dat ze helemaal tot bloei komen. En dat je jaren later eigenlijk gewoon ziet van, joh, nou kijk, door een aantal hele simpele interventies, simpele ingrepen, dat iemand een plek pakt, een volwaardige plek pakt in de samenleving en echt participeert. He, niet participeert in beleidstermen, maar participeert in de zin van dat men zich verbonden voelt met onze samenleving.
En waar komt dat vandaan? Waarom drijft dit jou?
Ik behoor zelf tot een minderheidsgroep. Als kind, als jeugdige, zie je om je heen wat het effect daarvan is, als we het hebben over uitsluiting, niet volledig mee kunnen doen en niet benutten van het menselijk potentieel. Nou ja, het observeren, het uitsluiten van mensen op basis van hun achtergronden.
Dat is jou overkomen, bedoel je?
Nou, dat is mij overkomen, maar dat is zonder al te veel op mezelf in te gaan. Dat gebeurt aan de lopende band. En dan denk ik van, dat is zonde. Nee, ik ben in het praktijkonderwijs begonnen. Laat ik daarmee beginnen. Een lage CITO-score. Vervolgens gaan klimmen in het voortgezet onderwijs, basis. Het kader beroepsgerichte leerweg. En dan MBO, middelbare beroepsonderwijs afgerond. Sociale dienstverlening en sociaal-cultureel werk. Het was in die tijd eigenlijk dat ik al een beetje zwak begon te krijgen voor de professie sociaal werker. Dus na mijn mbo-opleiding ben ik het werkveld ingegaan en volledig uitgerust met de technieken hoe je die werkzaamheden als sociaal werker uitvoert. Kwam ik op een gegeven moment wel op het punt terecht dat ik dacht van, nou, het moet volgens mij wel ook wat meer zijn, wat meer diepgang. Nou, toen ben ik de hbo-bacheloropleiding tot maatschappelijk werken gaan volgen. Ja, ik had altijd wel een beetje het gevoel dat ik het niet kon ofzo, dat ik een beetje dom was. Omdat ik natuurlijk op het praktijkonderwijs ben begonnen om 10 jaar later cum laude af te studeren, 15 jaar later. En dat deed iets met mij. In de zin van dat het heel veel in realistische denkbeelden heeft weggehaald. Wanneer ik eigenlijk meteen naar de universiteit ben doorgegaan. Daar heb ik de pre-master en master sociologie afgerond. En op dit moment studeer ik aan de Open Universiteit psychologie. En zoals het er nu uitziet, denk ik dat ik nooit uitgestudeerd ben.
Ja. Een leven lang studeren.
Lifelong learning.
Waarom?
Ja. Nou, ik denk dat dat toch wat te maken heeft met de kracht van kennis.
Nu ben je sociaal werker, onder meer, en dus ambassadeur. Waarom ben jij juist ambassadeur geworden?
Ja, nou ja, als ik afga op het juryrapport en het commentaar van mijn collega's, dan denk ik dat het een combinatie is van het kunnen toepassen van wetenschappelijke inzichten, maar tegelijkertijd ook gewoon nog met beide benen in het werkveld staan. En dus eigenlijk de hele dag door de combinatie maken tussen praktijk en wetenschapsinzichten. Maar ja, ook misschien toch wel het feit dat ik en sociaal werker ben en docent in het hoger onderwijs en de opleiding social work. Tegelijkertijd doe ik ook onderzoek in het sociaal werk. Dus op meerdere vlakken ben ik denk ik actief in het sociaal werk. Waardoor ik denk dat hun mij voorgedragen hebben. Ja. Het gaat om een jonge dame die ik 10 jaar geleden bij mijn begeleidingstraject had. 18. Het was een jonge dame die gigantisch vastliep door allerlei wet, regelgeving, beleidsmatige protocollen. Gigantische schulden, problematieken thuis, ook nog een kind. Kortom, deze meid met potentie liep gewoon helemaal vast. En soms maakte ik me ook zorgen in de zin van, oh mijn god, waar beginnen we? En hoeveel problemen kan een mens hebben? En welke oplossing moeten we vinden? Het was zoveel.
En waarom kwam ze bij jou terecht?
Via, van mond tot mond. Dat is denk ik ook wel het kracht van het wijkgerichte sociaal werk. Dat mensen toch doorvertellen van, joh, ga nou eens naar het wijkcentrum toe, of ga nou eens naar het jongerenwerk toe, of naar de jeugdbegeleider. En zo heb ik haar ook leren kennen. Nou ja, ik vond het echt heel erg. Ik vond het zielig. Wat een verspilling ook, dacht ik ook. Van dat zo'n jonge meid nu al vastloopt in de bloei van haar leven met potentie. Ze weet heel goed wat ze wil. Ik vond het eigenlijk zonde. Echt een teleurstelling ook. Weet je? Op samenlevingsniveau dacht ik van, wat een teleurstelling dat we dit niet beter kunnen regelen. En voor haar zelf vond ik het echt heel triest. Je zit in de bloei van je leven en dan word je nu al beperkt door zoveel belemmeringen, externe belemmeringen.
Kan je nog eens opzommen waar ze al mee te maken had?
Gigantische schulden. Van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze was alleenstaande moeder. Problematiek met haar ex. Ja, ouders die ziek waren. Ze was ook nog een mantelzorger. En dat, nou ja, weet je, dat is hartverscheurend. Dat is hartverscheurend als je iemand ziet worstelen met zoveel levensleed, noem ik het dan maar.
Dus jij laat je dan ook raken?
Absoluut. Absoluut. Ik denk dat ik ik denk dat ik haar, maar ook mezelf onrecht, vanuit menselijkheid onrecht zou doen als ik me niet zou laten raken. Ik vind ook dat je moet laten raken als je mensen echt wil begrijpen. Nou, de eerste keer dat ik haar zag, heb ik echt even een collegiale consult moeten inplannen om even collectief te reflecteren op wat ik heb meegemaakt. En om ook in het kader van kwalitatief goede hulpverlening echt even inzichten te vergaren van, joh, wat is nou het beste op basis van wat zij heeft aangegeven? Dus adviesvragen bij mijn collega's.
Want dit was een bijzondere situatie.
Ja, ik vond het echt een bijzondere situatie in de zin van dat iemand op 19 jaar nu al zo vastloopt terwijl ze de taal spreekt, gewoon weet waar ze het over heeft, intelligent genoeg is. Weet je? Dus ik heb echt wel even hulp nodig gehad van mijn collega's en even een paar dagen nodig gehad om alles te laten zinken, een stukje reflecteren, om vervolgens volledig opgeladen weer aan de slag te gaan. Ja, dat begeleidingstraject op te pakken, door te verhelderen, plan opstellen, samenwerkingscontracten.
Is dat hoe jij eigenlijk standaard werkt? Eerst even een stapje terugnemen, in het geval van wat complexere gevallen, rustig kijken, overleggen en dan pas verder gaan?
Ja, over het algemeen wel. Dus ook denk ik een beetje afhankelijk van de situatie, van de casus. Maar ik ben wel iemand die heel veel waarde hecht aan reflecteren. Ik probeer vooraf te reflecteren. Ik probeer in action te reflecteren en achteraf.
Maar ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren die denken, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor om rustig te gaan zitten en te gaan reflecteren. Ik moet gewoon door. Ik heb een enorme caseload.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Vandaar dat ik dus ook zeg, van het afhankelijk van de situatie. Ik heb ook wel eens momenten dat inderdaad niet gaat.
Nee. Of maak jij daar heel bewust ruimte voor?
Nou, ik maak sowieso ruimte voor mezelf om iedere dag te reflecteren.
Hoe doe je dat?
Even terugtrekken.
Staat dat letterlijk in je agenda?
Nou ja, ik gebruik mijn persoonlijke gebedsmomenten om te reflecteren op dagen. Dus ik heb, als moslim bid ik 5 keer per dag. Dus ik heb 5 keer per dag dat ik mezelf spiritueel terugtrek. En de fragmenten van de dag even doorneem en daarover nadenk. Maar ik heb ook wel momenten dat ik 's avonds dat ik mezelf afzonder van mijn gezin. Dat ik even wil aarden, even terug wil komen, even nadenken. En dan neem ik heel vaak ook de casussen van mijn werk mee, ja.
Dus je hebt met je collega's overleg gehad. Je ziet haar weer. Hoe lang is dat na de eerste keer? Wat gebeurt er dan?
Ze werd me vijf dagen na de eerste keer. Nou, dan merk ik wel bij mij een gigantische drive, power, motivatie om het beste uit deze jonge dame te halen op basis van wat zij wil. Ja, het eerste wat ik concreet doe is proberen om aansluiting te vinden van hoe kan ik haar nou zoveel mogelijk zelf in beweging krijgen, zodat ze ook vooral gaat geloven in zichzelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik geloof er heel erg in dat wij niet mensen in eigen kracht kunnen zetten. Dat wij slechts enkel instrumenten zijn om de juiste ruimte en mogelijkheden te creëren. Een mens doet dat zelf. Een mens die... wij zijn vroedvrouwen, zo noem ik het altijd. Hè? We laten geboren worden wat er uit een mens geboren wil worden.
Dus wat reik je haar aan?
De ruimte, de mogelijkheden op basis van haar wensen, haar behoeften. Dus als ik haar vraag, als ik haar de wondervraag stel. Van stel dat jij morgen opstaat en je hele leven is opnieuw, ziet er anders uit. En alles is veranderd. Hoe ziet je leven er dan uit? Wat zou je dan willen? En dan zegt dat een jonge dame van dit en dit en dit. En dan zegt, nou ja, wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je daarvoor nodig om dat te realiseren? En wie kan je daarbij betrekken? Nee, daar komt input uit. En op basis van die input kan ik denken, oké, hier kan ik mogelijkheden op creëren.
Weet je nog in dit geval hoe het ging?
Bij haar ging het om een aantal vriendinnen die ze eventueel... Ze had steun nodig, netwerk. Nou, dat hebben we kunnen activeren voor haar. Dus het creëren van een sterk netwerk om haar heen. En door dus echt met haar een genogram op te stellen. Een instrument inzichtelijk maken van joh, wie heb jij in je netwerk? En wat is daar de kwaliteit van? Hoe vaak heb je daar contact mee?
En heb jij dan die mensen erbij getrokken, uitgenodigd?
Heeft zij zelf gedaan.
Ja.
Daar oefenen we wel op. Dus als er mensen waren die bijvoorbeeld waar ze lang geen contact mee heeft gehad. En toch spannend van, nou, gingen we dat wel even oefenen.
Die ze juist nodig had?
Ja. Maar dus je doet eigenlijk...
Een rollenspel.
Ja, een rollenspel oefenen inderdaad. En dan doe je dus eigenlijk alleen maar... De mogelijkheden aanreiken, de ruimte creëren, zodat zij het zelf gaat doen.
Ze heeft ze zelf geappt.
Ze heeft ze zelf benaderd, ze heeft ze zelf gebeld. Ze is koffie met ze gaan drinken. Ze heeft het georganiseerd. Dus ze heeft eigenlijk zelf, door inzicht en door alleen de juiste vragen te stellen, mogelijkheden te creëren, heeft zij haar netwerk kunnen activeren. Dat is denk ik dus ook wel de reden waarom ik het extra triest vond. Hè? Omdat dit gewoon iemand is met... vaardigheden en intelligenties alleen op even niet uitkomt blijkbaar. Dat was de eerste stap. Vervolgens is er ook een stukje administratieve ondersteuning vanuit mij geweest. Dus echt doornemen van de schulden, inzicht geven waar ze precies moest zijn. De belastingdienst, politie, schuldeisers en... Een stukje uitleg geven. Nou, dat hebben we dus samen opgepakt. Soms belde ik, soms belde zij zelf. Maar dat was dus het administratieve gedeelte. En daar zijn we voor een deel uitgekomen. Tot op een gegeven moment. Je werkt dus samen naar een bepaald moment toe. Waarin je het gaat evalueren met elkaar. En dat deze jonge dame dus ook nu zegt van... Nou ja, bedankt Redouan. Weet je, voor alles wat je hebt gedaan. We hebben zoveel sessies gehad. Dit is wat we bereikt hebben met elkaar. We evalueren erop. Ik kan het zelf verder.
Dat zei ze zelf op een gegeven moment. Na hoeveel tijd ongeveer?
Ik denk dat wij zij drie maanden in begeleiding is geweest.
En met wat voor gevoel nam je toen afscheid van haar?
Heel dubbel. Heel dubbel. Aan de ene kant was ik heel blij, trots. In de zin van, iemand is op een bepaald niveau gekomen... waarvan ze zelf aangeeft, ik kan het verder. Heerlijk. Iemand is zelfredzaam, dat is wat je volgens mij wil. Als sociaal werker. En tegelijkertijd was ik altijd heel bang dat er weer iets zou gebeuren... Waardoor ze dus nog erger dat er probleemescalatie zou ontstaan. Dat ze uit schaamte of dat ze niet terug durfde te komen. Nou, ik heb nog twee keer een monitorgesprek, een soort van nazorggesprek ingepland. En dan op een gegeven moment houdt het echt op. Dan kom je ook aan de beleidsmatige grenzen van je vak.
Je bedoelt
de ruimte, de uren en dan houdt het houdt op een gegeven moment op. Dat is ook het doel van de eerste lijn sociaal werk.
En vertel eens waar het kippenvelmoment is.
Maar dan, ja. Ik kwam deze jonge dame, wat is het? 1,5 jaar geleden tegen.
Ineens weer?
Werkelijk waar. Ik weet niet wat het was, maar ze straalde van geluk. Ze straalde. ik merk ook dat ik in een soort van flabbergasted was. Van, hè? Haar uitstraling, de energie en de... En daar zie je denk ik ook wat het effect is van stress. Psychosociale problematiek op een mens en de energie die je uitstraalt en hoe je eruit ziet, hè, fysiek ook. Het was een contrast van, daar zeg je u tegen. En in gesprek met haar kwam ik er dus achter dat ze geneeskunde studeerde, bijna klaar was. Huisje, boompje, beestje, alles op orde.
Ze was een nieuwe
lead.
Partner.
Ze was in lead. Ze was in lead. Ze had regie. Ze had regie op haar leven. Dat is iets wat ze kwijt was geraakt. Er kwamen zelfs bijna tranen uit van blijdschap en dank van haar naar mij toe. Terwijl ik bij mezelf dacht van, maar jonge dame, ik heb eigenlijk vrij weinig gedaan. Je hebt het echt zelf gedaan, wat je allemaal hebt moeten doorstaan. Maar dat zijn momenten dat ik dus denk van, ja, dit is kippenvel en dit is het sociaal werk. En ik zit wel eens af en toe te denken van, druk dat nou eens in een statistische model uit. Wat je daar aan geld hebt binnengehaald of bespaard. Want we hebben het nu in de jeugdzorg gezien. We zien het nu, de kosten die daar gemaakt worden de afgelopen jaren. Nou, die zijn volgens mij nog nooit zo hoog geweest. Nou, ik denk dat de kunst op dit moment, aan de hand van dit soort casussen, dat we goed moeten nadenken van wat de waarde van het sociaal werk is en wat het ook wat het maatschappelijk gezien ook oplevert.
Bedoel je dan, als je aan de voorkant, zeg maar, als je in een eerste stadium, vroeg stadium signaleert, ja, en ingrijpt, dat, ja, je dan, zeker, heel veel intensieve zorg kan voorkomen?
Nee, het is net of jij mijn gedachten leest. Ja, dat is wat ik bedoel.
En als je kijkt naar het sociaal werk hier in Den Haag, waar jij werkt.
Ja. De afgelopen jaren, ook op het sociaal werk, het wijkgerichte werk, welzijnswerk, is de afgelopen jaren echt wel gekort.
Het doet jou pijn dus?
Ja, het doet me ook pijn en tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Ik bedoel, we staan echt wel voor opgaven met elkaar. De zorgkosten die stijgen ook gigantisch.
Maar eigenlijk luister, is jouw grote punt.
Maar juist, luister naar ons en investeren goed in dat wijkgerichte, preventieve kant van het sociaal werk. Misschien wat minder in de specialistische zorg. En zorg dat mensen mogelijkheden hebben in die wijk. Een sterke sociale basis met voldoende publiek kapitaal. Mensen, die kunnen terugvallen. Sterke infrastructuur, hulpbronnen. Dan voorkom je dat mensen in die specialistische zorg terecht gaan komen. Maar geef ons dan ook de ruimte. En bezwaar ons niet met allerlei resultaat, systematieken en beleid en economische processen, dat we ook nog eens moeten gaan rekening houden met concurrentie en marktwerking. En doe dat nou niet. Laat ons ons werk doen.
Als ik met jou mee zou lopen, hoeveel tijd ben jij kwijt aan administratieve rompslomp, noem ik het maar even?
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dus ook iedere keer weer op mijn kop krijg. Nee, dat meen ik echt. Omdat ik het niet op orde heb. En het is iedere keer weer een spanningsveld. Want ik moet en mijn werk gaan doen. Ik moet met mensen bezig zijn, met kinderen bezig zijn, met de wijk bezig zijn. En ik moet gaan verantwoorden. En ik moet mijn uren verantwoorden en mijn resultaten. En ik moet mijn e-mails. En ik ben een van de weinige jongerenwerkers. Dus ik word ook nog eens aan alle kanten word ik getrokken van mensen die een beroep op mij doen. Hè? De partners en wijkbewoners. En dat vind ik echt prima. Maar het gaat wel ten koste van de preventieve kracht. En dat zou niet mogen, want hier kun je het verschil maken. Een ander belangrijk element in ons werk is, ik denk dat er toch wel tijd ook is voor die meer aandacht en diversiteit, inclusie in het sociaal werk. En dat gaat, voor mij betreft, niet alleen om etniciteit, maar seksen, gender, culturele achtergrond, religieuze achtergrond.
Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je werk als sociaal werker de afgelopen jaren?
15 jaar geleden begon ik in het sociaal werk. En mijn oude stagebegeleider, die destijds dus ook mijn collega werd, mijn soort van mentor, die zag mij 200-300% geven. Iedere dag weer, iedere dag weer. En op een gegeven moment riep hij mij bij hem en hij zei, joh, Redevan, ik zie jou zo hard gaan, ik zie jou zoveel geven. Hij zegt, wat kom je doen? Hij zei, kom je het dorp veranderen of kom je oprecht je werk doen en mensen helpen? Hij zei, want als je het dorp komt veranderen, het dorp zal nooit veranderen. En als je sociaal werker wilt zijn en het beste uit mensen wilt halen, focus je dan op de mensen. Sluit om 5 uur of 10 uur af en ga naar huis. En dat is me tot de dag van vandaag bijgebleven. In de zin van, ik ben erachter, ik kom er steeds meer achter dat het leven ook gewoon een pijnlijke kant in zich heeft. Het leven heeft een kant in zich van problematiek, van leed. En ik denk dat ik heel lang een drijf heb gehad van om problemen uit de wereld te helpen of zo. Weet je, heel utopisch. En dat je toch wel steeds realistischer wordt. Van...
En doet dat ergens ook pijn?
Nee, niet meer. Niet meer. Ik denk dat het nu eerder bevrijdend is.
Je denkt meer in kleine stapjes.
Ja.
Je luisterde naar de 12e aflevering van Kippenvel. Een podcast van het journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.